onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk, hetgeen zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 106 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 106, de eerste drie versen.
Thank you.
De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, wel in het boek der psalmen. En daarvan de 106e psalm, doch vooraf doen we belijdenis met de kerk van alle tijden en plaatsen met de woorden uit de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit Psalm 106. Halleluja. Loof de Heer, want Hij is goed, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Wie zal de mogendheden des Heeren uitspreken, al zijn lof verkondigen? Welgelijk zalig zijn zij die het recht onderhouden, die te alle tijden gerechtigheid doet. Gedenk mij er, o Heeren, naar het welbehagen tot uw volk. Bezoek mij met uw heil, opdat ik aanschouwen het goede uwer uitverkorene, opdat ik mij verblijde met de blijdschap uw volks, opdat ik mij roeme met uw erfdeel. Wij hebben gezondigd met schades onze vaderen. Wij hebben verkeerdelijk gedaan. Wij hebben goddelooselijk gehandeld. Onze vaders in Egypte hebben niet gelet op uw wonderen. Zij zijn de menigte uw goede tierenheden niet gedachtig geweest. Maar zij waren wederspannig aan de zee, bij de Schelfzee. Doch hij verloste hen om zijn naams wil, opdat hij zijn mogendheid bekend maakte. En hij schold de Schelfzee, zodat zij verdroogde, en hij deed hen wandelen door de afgronden als door een woestijn. En hij verloste hen uit de hand des haters, en hij bevrijdde hen van de hand des vijands. En de wateren overdekten hun wederpartij, dus niet één van hen bleef er over. Toen geloofden zij aan de woorden, zij zongen zijn lof. Doch zij vergaten haast zijn werken, zij verbeidden naar zijn raad niet. Maar ze werden belust met de lust in de woestijn, en zij verzochten God in de wildernis. Toen gaf hij hun begeerte, maar hij zond aan hun zielen magerheid. En zij benijden Mozes in het leger en Aaron, de heilige des Heren. En de aarde deed zich open en verslond daad en overdekte de vergadering van Abiram. En een vuur brandde onder hun vergadering, een vlam stak de goddelozen aan brand. En zij maakten een kalf bij Horeb en zij bogen zich voor de gegoten beelden. En zij veranderden hun eer in de gedaante van een os die gras eet. En zij vergaten God hun heiland die grote dingen gedaan had in Egypte. Wonderdaden in het land van Gam, vreselijke dingen aan de Schelfzee. Die zeide hij dat hij hen verdelgen zou. Ten ware dat Mozes zijn uitverkorene in de scheur voor zijn aangezicht gestaan had om zijn grimmigheid af te keren, dat hij hen niet verdierf. En zij versmaadden ook het gewenste land, zij geloofden zijn woord niet. Maar zij murmureerden in hun tenten, naar de stem des Heeren hoorden zij niet. En die schief hij tegen hen zijn hand op, zwerende dat hij hen nedervellen zou in de woestijn. En dat hij hun zaad zou nedervellen onder de heidenen en hen verstrooien zou door de landen. En ook hebben zij zich gekoppeld aan Baal Peor en hebben de offerander der doden gegeten. En zij hebben de Heere tot toornen verwekt met hun daden, zodat de plaag een inbreuk onder hen deed. Toen stond Pinhas op en hij oefende gericht en de plaag werd opgehouden. En het is hem gerekend tot gerechtigheid van geslacht tot in eeuwigheid. En zij maakten hem ook zeer toornig aan het twistwater en het ging Mozes kwalijk om hunnentwil. Want zij verbitterden zijn geest, zodat hij wat onbedachtelijk voortbracht met zijn lippen. En zij hebben de volken niet verdelgd die de Heer hun gezegd had. Maar zij vermengden zich met de heidenen en leerden dezelfde werken. En zij dienden hun afgoden en zij werden hun tot strik. En daarboven hebben zij hun zoon en hun dochteren de duivelen opgeofferd. En zij hebben onschuldig bloed vergoten, het bloed hunner zonen en hunner dochters, die zij van de afgoden van Canaan hebben opgeofferd, zodat het land door deze bloedschulden is ontheiligd geworden. En zij ontheiligden zich door hun werk en ze hebben gehoreerd door hun daden. En die is de toren des Heeren ontstoken tegen zijn volk en hij heeft de gruwel gehad aan zijn erfdeel. En hij gaf hen in de hand der heidenen en hun haters heersten over hen. En hun vijanden hebben hen verdrukt en ze zijn vernederd geworden onder hun hand. Hij heeft hen menigmaal gered, maar zij verbitterden hem door hun raad en werden uitgeteerd door hun ongerechtigheid. Nochtans zag hij hun benauwdheid aan als hij hun geschrei hoorde. En hij dacht tot hun best aan zijn verbond en het berouwde hem naar de veelheid zijn goede tierenheden. Die schaf hij hun barmhartigheid voor het aangezicht van alle die hen gevangen hadden. Verlos ons, Heere onze God, en verzamel ons uit de heidenen, opdat wij de naam uw heiligheid loven, ons beroemende in uw lof. Geloof zij de Heere, de God Israëls, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. En al het volk zeggen amen. Halleluja. Zoeken wij des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, dat wij uw wil mochten kennen. Uw wil zo heilig, zo groot en goed. Want gij zegt het in uw woord, niet die daar zegt, maar die daar doet. De wil des hemelse vaders. Die zal ingaan in het koninkrijk der hemel. O, dat we in het spreken en luisteren uw wil mochten betrachten. En dan kunnen we het niet meer naast u, naast ons neerleggen. Uw woord, dat kan geen mens ontkennen, ook als die het met woorden ontkent. Want er is geen mens in werkelijkheid een atheïst. Gij hebt alle gewetens mee. En iedereen zal ook bekennen met de mond en met het hart, de dag der dagen, dat gij God zijt, een enig God, die leeft en regeert in eeuwigheid. Heere, gij mocht ook nog toebrengen, ook in deze dagen, waarin Jacob zo dun geworden is als een hutje in de komkommerhof. Het is alles in uw woord beschreven, want het wordt ook allemaal bespottelijk gemaakt in onze dagen. Alsof er zoveel kinderen God zijn, maar wellicht verbondskinderen, maar weinig inwendig geroepen kinderen. Want velen zoeken in te gaan, maar zullen niet kunnen. Omdat zij die oude mens onder de wet willen handhaven, zichzelf willen handhaven. En niet erkennen dat gij koning over hun zijn zou. Niet gewild. Dat was de hoofdzonde in het paradijs, als God willen zijn. Moet een vrijwillig van u afgevallen. Ach, Heere, wij en onze Vader hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, maar worden om niet gerechtvaardigd. O, en dan ook, en dat moet openbaar komen, Abraham is ook gerechtvaardigd geworden door de werken. Dat was niet zijn grondslag voor God, zijn fundament, maar het was wel de vrucht toen hij Isaac ten offer bracht op uw bevel, op de berg Moria. Heere, omdat het ook in ons leven gekend mag worden door het geloof, waarvan Paulus melding maakt in de Hebreeënbrief. En een wolk der getuigen opzomt van het begin, door heel uw woord de namen daarbij noemt. Volgt hun geloof na. En dat betekent niet nadoen, maar in dezelfde voetstappen gaan. Dezelfde wegen bewandelen. En niet allerlei wegen, maar gelegen op die smalle weg des levens. Die leidt naar het hemelse Jeruzalem. En dat in onze dagen ook alles aards gemaakt wordt. In alles. Heere, de apostel Petrus roept het ons toe. Word behouden van dit verkeerd geslacht. En dan zullen we ook die gemeenschap der heiligen van u, uit uw hand ontvangen. O, voeg er nog toe, zoals Lea en Rachel hebben uitgeroepen. De Heere, voegen er nog een toe. En ze kregen er niet genoeg van om de patriarchen te baren. Die naar uw naam genoemd en aan uw dienst geheiligd zijn geworden. Heere, als het alles is verdwenen, dan blijft gij nog dezelfde. En dat aartsvaderlijke te leven. Ach, het is alles uw werk. En dat uw werk aan uw knechten gezien mag worden. Most in een bos drijven. Gij zult het om uw knechten wil doen. Vanwege die grote knecht des Heeren, die leidende borg. Die zichzelf heeft vernietigd. Ja, onderworpen aan de dood en de dood des kruises. Opdat hij die verloren zielen de zaligheid zou bezorgen in de toepassing des harten. En zo doe gij ook aan ons, ook deze avond, Heren. Gij spreekt door woord en geest. Ach, dat het we dierbaar mochten achten. Dat uw woord nog niet alleen opengeslagen ligt, maar dat daar nog uitgesproken mag worden. Heren, ga ons daarin voor. Behoed en behoud ons. Om uw naams wil, gedenk de weduwe en de wezen. Gedenk uw kerk wereldwijd. En alle die uw naam ootmoedig vrezen. Alle die uw verschijning hebben liefgekregen. In en om Jezus wil. Amen. Geliefde, de tekst van onze overdenking kunt u vinden in die 106e psalm. En daarvan de versen 30 en 31. Waar staat geschreven. Ja, ik moet vers 28 en 29 er ook bij betrekken. Ook hebben zij zich gekoppeld aan Baal Peor en hebben de offeranden der doden gegeten. En zij hebben de Heere tot toren verwekt met hun daden, zodat de plagen inbreuk onder hen deed. En toen stond Pinaas op en hij oefende gericht en de plaag werd opgehouden. En het is hem gerekend tot gerechtigheid van geslacht tot in eeuwigheid. En we kunnen deze geschiedenis teruglezen in nummer 25. En ik zal het u ook voorlezen, want dan kunt u ook het verband herkennen. Als nu Israël zich koppelde aan Baal Peor, ontstak de toren des Heeren tegen Israël. En de Heere zeide tot Mozes, neem al de hoofden des volks en hang ze den Heeren tegen de zon. En zo zal de hittigheid van de Heere toren gekeerd worden van Israël. En toen zeide Mozes tot de rechters van Israël en ieder doodde zijn mannen die zich aan Baal Peor gekoppeld hebben. En ziet, de man uit de kinderen Israëls kwam en bracht de Midianitin tot zijn broederen voor de ogen van Mozes en voor de ogen van de ganse vergadering der kinderen Israëls. En toen weden zij voor de deur van de tent der samenkomst. En toen Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, de priester dat zag, zo stond hij op uit het midden der vergadering en nam een spies in zijn hand en hij ging de Israëlitische man na in de hoerenwinkel en doorstak hen beide, de Israëlitische man en de vrouw, door hun buik. En toen werd de plaag van over de kinderen Israëls opgehouden. En degenen die nu aan de plaag stierven waren 24.000. En toen sprak de Heere tot Mozes, zeggende, Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, de priester, heeft mijn grimmigheid van over de kinderen Israëls afgewend, terwijl hij mijn ijver geijverd heeft in het midden derzelfde, zodat ik de kinderen Israëls in mijn ijver niet vernield heb. En daarom spreek, zie, ik geef hem mijn verbond des vredes, en hij zal hebben het en zijn zaad na hem het verbond des eeuwige priesterdoms, daarom dat hij voor zijn God geijverd en verzoening gedaan heeft voor de kinderen Israëls. Dan weet u het verband waarin het geschreven staat en waar ook deze tekstwoorden aan zijn ontleend. Het wordt door de psalmist verhaald, omdat dat wel heel opmerkelijk was en heel bijzonder was, dat één man de gramschap van het volk afwendde. Eén man ging in de bressen staan. En dat was Pinehas, die we zo juist hebben voorgesteld uit nummer 25. En hij oefende gericht en de plaag werd opgehouden. En hoe het beschreven staat in nummer 25, dat hij ook letterlijk die Israëlische man en die Moabitische vrouw met een speer doorstak. En daar staat er geschreven, daar willen we dan deze avond dieper over nadenken. En het is hem gerekend tot gerechtigheid van geslacht tot geslacht in eeuwigheid. Het volk was, staat er zo geschreven, had zich gekoppeld aan Baal Peor. En Baal, dat staat natuurlijk voor een ijdel, voor een afgod. Dat betekent letterlijk heer. En dan had je verschillende Baals. Baal Berit, Baal Peor, Baal Zebub, Baal Astroot. En de Baal Peor, ja, dat werd voornamelijk gekoppeld aan de hoererij. Zoals ook Agab de bossen had opgericht. En de afgoderij met deze bedreven was een gehele afwijking van God. Hoewel de afvallige Israëlieten zichzelf wijs maakten dat zij God daardoor mede konden vereren. Dus als ook door de gouden kalveren. En dat is ook in onze dagen springlevend. Nogmaals, dat afgodsboek van Huigen. Hij stelt het dan zo voor dat je zo ook op zo'n manier God kan vereren. Dat leert die Huigen letterlijk, dat je door de afgoderij ook God kunt dienen. En dat wordt niet meer gecensureerd, want er zijn geen Pinehassen meer. Er is niet één dominee die in de schaduw kan staan van Pinehas. Want ze laten het allemaal leggen. Maar dan laat God je ook leggen, hoor. Dat zal ik je vertellen. Dat zal ik je echt vertellen, want er vielen toen 24.000 Israëlieten. Dat oordeel is al voltrokken. Want het is gewoon een dubbel dood Christianity geworden. Het heeft nog wel de naam dat het leeft, maar het is echt morsdood. Morsdood. En ook als de gemeente van Efeze wordt geprezen om haar getrouwheid, degenen die zich uitgeven dat ze Joden zijn, het niet zijn en ontmaskerd worden en onder de tucht gezet worden. De leerde Nicolaïten. De Efeziërs waren wel zo getrouw dat ze de kwade niet konden gedogen. Dus die konden niet de kerk laten verkankeren door het kwade te gedogen. Die Reformkerken, alles wordt gedoogd. Letterlijk alles wordt gedoogd. En gepromoot. Maar in Efeze werd de tucht nog gehandhaafd. Ketters en homo's, alles ging onder de tucht. Dat werd nog allemaal gecensureerd. En dan krijgen ze ook nog een bestraffing. Dit heb ik tegen u, dat gij de eerste liefde hebt verlaten. Nou, dan kun je heel je leven wel overwenen. Want dan moet er weer een nieuwe bekering plaatsvinden. Alles opnieuw. Dat je dan weer een wedergeboorte krijgt. Nou, zoals de remonstranten dat echt letterlijk leren, dat je het geloof kan verliezen. En dan moet je opnieuw tot het geloof komen. Ja, dat is allemaal natuurlijk de leer van de antichrist. Maar Pinehas stond op. Hij werd met de ijver van Gods huis verteerd. Daar werd hij door verteerd. En dan is een mens zichzelf kwijt in God. Hij mocht het beeld van die meerdere Pinehas vertonen als Christus die geesel neemt en het tempelplein reinigt van al die geldwisselaars. Hij keerde de tafels om. Die Christus, die wordt niet meer gepreekt, hoor. Dat kan ik u wel vertellen. Daar moet men niks van hebben. Ik krijg nog wel eens brieven en dan zeg ja, u zit maar op een ander af te geven. Nou, de mooie Pinehas bij zijn baard pakken. Die doorstak die Israëlitische overspeler en die Moabitische vrouw. Die hoer. En de mooie Stefanus bij zijn baard grijpen. De mooie Christus bij zijn baard grijpen. Want ik heb toen die conferentie over de hel door het RD georganiseerd. Is een beetje gevolgd. Maar mensen. De vijandschap barst er aan alle kanten uit. Want er moet maar sumier over gesproken worden. Over de hel en over de verdoemenis. En ze zouden die Christus wel uit de Bijbel willen schrappen, wel opnieuw willen kruisigen, die uitspreekt dat oordeel ten overstaan van dat Sanhedrin. Gij adderige broedsel, hoe zult gij de helse verdoemenis ontvlieden? Nee, die Christus, daar wil men niks meer van horen. En ze hebben een Christus voor ogen gesteld en dat is al decades aan de gang, dat proces van afval. Een Christus, ik zeg wel eens tegen mensen, u hebt een Christus voor ogen, een soort Sinterklaas. die de rechten van zijn vader laat leggen en vertrapt. Maar zo is het echt. Dat is niet de Christus des Christus. Nee. Ze kennen hem niet meer. En dat zijn, die mensen komen heel vroom en lief voor de dag. En dat is in Mozes dagen, dat is in de dagen van de psalmist, dat is in de dagen van de profeten. En dat is in de dagen van de apostelen. Ze kunnen zich zo lief en aardig voordoen. Maar Luther zegt, als wij moeten toegeven aan die valse leringen, waardoor de leer van Christus wordt overtreden, dan zouden eerder hemel en aarde uit hun voegen geraken. Van die Luther willen ze trouwens ook niks weten, die ik nou citeer. Dan dat wij, omwille van de liefde, toegeven aan die ketterijen. Dan mogen hemel en aarde uit hun voegen raken. En daar stonden de reformatoren Paul voor. Dat ze niet omwille van de eenheid der kerk de leer van Christus overtraden. Nou, dan lieten ze de eenheid der kerk varen. Dat was niet nummer één. Hoor. Dat was niet nummer één. Want er kan alleen maar eenheid zijn in de waarheid. En er kan alleen maar waarheid zijn in de eenheid. Vandaar ook de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, die zijn niet met elkaar in tegenspraak. Tegenwoordig willen ze alles met elkaar uitspelen. Maar dat zou je toch echt niet gelukkig, want Gods woord, dat is een heilige harmonie. Dat is een harmonisch boek. Daar kun je wellicht paradoxale tegenstrijdigheden vinden. Maar niet wezenlijk. Het ene gedeelte van Gods woord spreekt het andere gedeelte niet tegen. Nee, dat bevestigt elkaar. En toen stond Pinhas op en hij oefende gericht. Dus hij oefende de censuur. Hij hanteerde de sleutelen des hemelrijks. En die wordt nou kerkbreed nagelaten. Dus dat betekent ook dat die 24.000 doden, die zullen zich dan vermenigvuldigen. Want Pinhas met de ere Gods bezet, ja, die werd als middel gebruikt om ook aan de gramschap Gods een einde te maken. We hebben het u net voorgelezen uit nummer 25. Maar dat is toch maar niet om even snel overheen te lezen. Nee. Nee, daar moet echt goed bij stilgestaan worden, want dat tekent ook het naamchristendom in onze dagen. En we hebben het vanmiddag ook onder de catechisatieuur nog uitgebreid over gehad, over dat artikel 25, 26 en 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar gesproken wordt over de kenmerken van de ware kerk. Nou, als Guido de Bret, en ik heb het al meer gezegd, als Guido de Bret zijn ogen nog kon opslaan in deze tijd, dan zou die werkelijk zijn belijdenisgeschrift hebben aangepast. Want die man die heeft niet geweten hoe het met de kerk zou aflopen. Want hij heeft altijd gedacht dat die kerk der reformatie tot aan de volleindigde wereld zal blijven bestaan. Die kerk met een hoofdletter waar hij van spreekt, die blijft wel bestaan. Oh ja. Maar iedereen heeft de plicht om zich tot de ware kerk te voegen. En dan zou ik Guido de Bret eens naar voren roepen. Ik zeg, Guido, wijs me dan die ware kerk eens aan. Want hij levert zelf die kenmerk allemaal op grond van Gods woord. Er is geen woord verkeerd bij in dat artikel. Nou, die ware kerk. In dat kader staat die Pinhas op. Want hij geloofde van ganser harte dat die Joodse kerk, dat God met Abraham een verbond had gemaakt. En dat dat ging over het Joodse volk, een bijzonder verbond. En dat dat ook later, dat kon hij niet bekijken, maar het is ook wel geprofeteerd dat dat verbond overging. Dat de heidenen daarin zouden delen. Maar hij heeft vastig geloofd dat hij lid was van de planting Gods. Dat heeft hij vastig geloofd op grond van Gods woord. En hij had er zich over om in de bressen te gaan staan. Om in de breuk te gaan staan, in de geslagen breuk te gaan staan. En zoals Mozes die koperen slang opricht om die plaag te doen ophouden. Maar dat was niet Pinhas' eerste beweegreden. Zijn eerste beweegreden was, net als de beweegreden van Christus, was bij dat reinigen van dat tempelplein vanwege de ijver van Gods huis die hem verteerde. Vanwege de ere Gods. Ja. Als je nou de hemel wil vervullen met ere zijn God in de hoogste hemel, dan zat dat hier ook aan deze zijde van het graf in de vruchten moeten openbaar komen. Hè? Want er staat geschreven, het is hem gerekend tot gerechtigheid. Hè? Dat wordt natuurlijk in het leven van Abraham, in de geschiedenis van Abraham moet ik zeggen, twee keer gesproken. Twee keer gesproken. En hij geloofde God, omdat God gezegd had, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. En daar staat er geschreven dat Abraham op bevel God zijn zoon Isaac offert op de berg Moria. En daar staat er geschreven en het is hem ook tot gerechtigheid gerekend. Wat is nou het verschil? Wat is nou het verschil? Het eerste is fundamenteel en de tweede is de vrucht van de gerechtigheid des geloofs. Hier ook de vrucht van Pinhas, die bewees met die daad tot de levende kerk te behoren, maar dat was niet zijn wedergeboorte, dat was niet zijn bekering wat hier geschreven staat en het werd hem toch gerechtigheid gerekend. Dat is niet de wedergeboorte. Dat is hetzelfde als er van Abraham geschreven staat en het is hem ook tot gerechtigheid gerekend. Want gerechtvaardigd als een goddeloze door het geloof en gerechtvaardigd door de werken, dat zijn wel twee onderscheiden dingen. Dat zijn wel twee onderscheiden zaken. De Heere doet het in het leven van al zijn kinderen openbaar maken dat ze ook gerechtvaardigd worden door de werken. En dat is voor anderen een bewijs dat ze gerechtvaardigd zijn door het geloof. Want ook Pinhas is als een goddeloze door God gerechtvaardigd. Al Gods kinderen, is geen onderscheid. Je komt er niet van lieverlee. De Heere gaat ook zijn volk, wat dan nog niet echt zijn volk is, maar wel in Gods oog, want van eeuwigheid heeft hij ze lief gehad, gaat hij ze ontledigen en doen worden die ze zijn. Want zo zijn we van nature voor God, zo staan we voor God, als een goddeloze. Maar er is geen mens die het erkennen wil. Er is geen mens die het erkennen wil. Want als je nou werkelijk, en dat is de troost, dat Christus, als wij nog krachtloos waren, te zijn dat hij voor de goddeloze is gestorven, er staat niet voor de gelovige is gestorven. Uiteindelijk zal dat in het geloof overgaan als die toebrenging in de tijd plaatsvindt, zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. En dan komt het ook in de vruchten openbaar en het is hem gerekend tot gerechtigheid. Dat is tot een wettige, goede en loffelijke daad door het ingeven des Heilige Geestes, alhoewel buiten zijn gewoon beroep gedaan, God hem zulks genadiglijk belonende. Ja, maar het slaat geheel en al op de rechtvaardiging door de werken. En het is hem gerekend tot gerechtigheid. En van geslacht tot in eeuwigheid. Want er is loon voor uw werken, genadeloon. Dat is geen werk uit verdiensten. En Pinhas heeft het ook niet gedaan om er wat mee te verdienen. Om bij God in een goed blaadje te komen. Dat was geheel en al zijn oogmerk niet. Nee. Nee, de Ere Gods was in het geding. De Ere Gods was in het geding. En dat volk werd natuurlijk geslagen, 24.000 doden, dat was nummer 2. Maar de Ere Gods, de ijver van Gods huis, verteerde hem. En dan is het niet meer mogelijk om die sleutelen des hemelrijks te laten leggen. Hoe pijnlijk dat is, pijnlijk, dat is een goedkoop woord, dat is voor het vlees. Of mensen daar nou driftig, boos, doldriest van worden. Heb er allemaal niks mee te maken. Je moet maar denken. Toen Christus die tempelreiniging uitvoerde, toen is die nog des te meer gehaat. Want de Joden die, toen hij veroordeeld werd door Caiaphas, eendrachtig was het oordeel dat hij gekruisigd moest worden. Toen waren de Joden vervuld met bittere haat. Want Pilatus stelde hen voor, Barabbas, dat was ook een zware misdadiger. En ze verkozen Barabbas boven Christus, die enkel het goed had gedaan, want hij reisde door het land goeddoende. En hun weldoener, ze hebben hem zo gehaat, want er staat natuurlijk geschreven, hij is tot het zijne gekomen en de zijne hebben hem niet aangenomen, vanwege de haat, vanwege de weerzin die zij hadden jegens Christus. En dat is in onze dagen niet 1% veranderd, dat is alleen maar erger geworden. Want ik heb u vaak gezegd, de wereld verdemoniseert en dan is er voor die Pinhas geen plaats. Hoor. Daar is echt geen plaats, dan krijg je geen toejuichingen. Nou, daar zat Pinhas ook niet om verlegen. Mozes heeft ook dikwijls in de bressen gestaan. Maar dat betekent natuurlijk niet dat die plaag altijd werd afgewend. Want hoe godzalig was koning Jozua niet, de godzaligste koning die er ooit geweest is, staat toch geschreven in Gods woord. En de Heer die ging door met het volk te straffen, oordeel op oordeel, vanwege de zonde van Manasse. Dus genade is geen erfgoed, want Manasse was een zoon van de godzalige koning Hiskia. Hoe heeft Hiskia de naam des Heren niet gevreesd? Hoe is dat niet openbaar gekomen in de rechtvaardiging van zijn werken? Kijk, als hij die brieven van Rabsakeh voor het aangezicht des Heren legt. En hoe hij het volk onderwijzen op God wees, om alleen op God te vertrouwen. Dat wordt in onze dagen niet onderscheiden gezien, maar je kan ook die tekenen kan je niet meer waarnemen. Want het is allemaal vormig als instorten. En dat kan natuurlijk heel rechtzinnig klinken, maar het moet in ons allerpersoonlijk leven klinken. En het is hem gerekend tot gerechtigheid. Niet alleen ten aanzien van het fundament der zaligheid. Want goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid, maar alleen de gerechtigheid redt van de dood. En dat is de gerechtigheid van Christus. Dat is het fundament der zaligheid. En dat is de oorzaak der zaligheid, want Christus is ook de beweeggrond. Niet alleen het fundament, maar ook de beweeggrond, omdat hij ook een middel van toepassing is. Nogmaals, God de Vader is de oorsprong der zaligheid. En dat is de bron, de verkiezing, zijn welbehagen, zijn raad. De raad Gods, dat is de bron waar alles uit voortkomt. En de gerechtigheid der werken, dat is een vrucht van de verkiezing. Als de Heer zijn volk niet had verkoren, was er ook geen toebrenging. Dan had de middelaar, dan had Christus geen waarde gehad. Nee, want hij deed het louter en alleen vanwege Gods eeuwig welbehagen. En het is hem gerekend tot gerechtigheid. En daar maken de kanttekenaren wel een beetje goedkoop verhaaltje van. Want het staat in het kader van de werken des geloofs. En daar maakt ook de apostel Jacobus in zijn brief melding van: toon mij uw geloof, dan zal ik mijn werken tonen uit het geloof. Een geloof zonder de werken is een doodgeloof, zegt Jacobus ook letterlijk. En kunnen wij dat weten? Ja, dat kunnen we weten. Dat kunnen we weten, want niet denken dat het bevel aan Abraham om Isaac te offeren op het berg Moria, dat het allemaal buiten zijn wetenschap is omgegaan. Dat geloof je toch niet? Dat Abraham daar in een bewusteloze toestand de reis gemaakt heeft naar de berg Moria. Dus dat kan je weten hoor, dat kan je echt weten. Want de Heere gaf getuigenis, daar heb je ook alweer. De offerande van Abel, daar gaf de Heere getuigenis van. Dat werd openbaar. Want dat stond ook in het kader van, het werd hem gerekend tot gerechtigheid. In het kader van de werken des geloofs. Van de vruchten des geloofs. En het is hem gerekend tot gerechtigheid. Dan moet het eerste hebben plaatsgevonden, die rechtvaardiging van de goddeloze. Maar wat hier in vers 31 geschreven staat, dan konden de omstanders zien dat zijn daad in het kader stond, dat moet een kind van God geweest zijn, want niemand had zich daarvoor over. Het had ook niks met Jehu-ijver te maken, helemaal niks. Want dat rekent de Heer niet tot gerechtigheid, hoor, Jehu-ijver. Dat moet je echt zeggen. Komt het voort uit het geloof, vanwege de last van de Ere Gods, is dat het? Dat moet het zijn, dat moet het zijn. De ijver van uw huis. Pinhas was een heerlijk type van Christus. Want Christus heeft de helle noodlottige ruk gegeven. En daarvan is Simson, ja, al de richters waren daar een type van. Maar als Simson de pilaren van vandaag ons tempel omver trekt. Ja, dat betekent ook hè, dat hij een type van Christus was die een noodlottige ruk aan de hel heeft gegeven. Toen hij uitriep aan het kruis met diezelfde uitgespreide armen, het is volbracht. Toen zonk de hel in elkaar, om het nou zomaar eens te zeggen, de kracht en de macht in de hel. Want Christus heeft de hel, de dood, de zonde, het vlees en ook zijn vijanden overwonnen. En daarom zal de Vader zorgen dat zijn vijanden hem tot een voetbank gesteld worden van zijn voeten. En het is hem gerekend tot gerechtigheid. Hoe heerlijk komt dat openbaar in het leven van Pinhas. En Pinhas stond op, dus hij zat er ook maar bij. Uit de mensen. Kijk, daar heb je weer zo'n mannetje uit de mensen. Dat haten ze. Hij had niet een theologische studie, had hij gevolgd. Hij was niet geordend. Net als Eldad en Medad, die vonden zich daarvoor niet geschikt. Dat was een te hoge zaak voor hun. En ze gingen uit. De Heilige Geest was op hen en ze preekten in het leger. En Jozua was in het begin nog wel een beetje hoogkerkelijk. En hij gebiedt Mozes om Eldad en Medad het zwaard op te leggen. Toen zegt Mozes, zijt gij voor mij ijverende. Ja, Mozes had ook zeg maar ten aanzien van Pinhas gezegd. Ik wilde wel dat al het volk Pinhassen waren. Dat wilde ik wel. Want dan hadden we geen plagen meer. Dan hadden we geen overtredingen meer. In die zin, Vanmiddag kwam het ook te sprake. De ware kerk die Gudu de Bre de toetstenen daarvan stelt, dat is niet een kerk zonder gebreken, want je hebt hier aan deze zijde van het graf geen volmaakte kerk. In hem zijt gij volmaakt, dat geldt voor personen, maar niet voor een kerk. In hem zijt gij volmaakt, maar Gods volk struikelt wel eens in de wandelingen. Dat moet dan ook van de kerk gezegd worden. De ware kerk, die blijft tot aan de volleinding der wereld. En die hebben ook een vorm, maar die moet je soms met een lampje zoeken. Het staat ook letterlijk in Gods woord, hè? De Gods volk. Jacob wordt het genoemd. Jacob is dun geworden. En die moet je dan met een lampje zoeken als zijnde een hutje in de komkommerhof. Bijna niet meer te vinden. Waar kom je nou nog een kind van God tegen? Ze zijn er. Oh ja. En je mag ze ook wel eens ontmoeten, maar dat is niet zo veelvuldig als in mijn jonge tijd, laat ik het maar eens zo zeggen. Toen waren er nog veel kinderen gods, veel geoefende kinderen gods. Nou, die zijn er niet meer, niet in de westerse wereld. Want dan zou het openbaar komen. Die Pinehassen, die komen openbaar. Die komen openbaar. De Heer laat het zodanig lopen, om het zomaar eens te zeggen, dat ze openbaar komen. Want dat staat allemaal onder Gods controle. Het moest zover komen. Ook hebben zij gekoppeld aan de Baal Peor. En wie was daar de aanstoker van? Of beter gezegd de advisor. Bileam, die gaf Baalijk advies om Moabitische vrouwen en meisjes in dat kamp, in dat legerkamp te sturen. Want daar zouden ze dan mee hoereren en dan zou God zijn plagen en zijn gramschap over dat volk uitstorten. Hij kon het, dat volk niet letterlijk vloeken, want dat verhinderde de geest. Maar dan vergrijpt hij zijn eigen nochtans aan het volk van God. Aan God, zo moet je het beschouwen, dat die Balak die hint geeft. En zij hebben zich gekoppeld aan de Baal Peor en zij hebben de offeranden der doden gegeten. Moet je nagaan wat er geschreven staat, de offeranden der doden, dat is de offeranden die de doden geofferd waren, te weten de afgoden, want afgoden zijn dode afgoden. Gij weet dat gij heidenen waart, zegt Paulus in de Korinthe gemeente, tot stomme afgoden heen getrokken, nadat gij geleid werd. En als het oorlog is, dan ja, kijk, Baal Peor, Kamos, dat was eigenlijk een Moabitische afgod, maar die werd overgenomen door de afgodische Israëlieten. Er staat ook geschreven in het woord dat ze ook van bomen maakten ze een afgoden. Maar die afgoden moesten gedragen worden. Ze zijn gelijk een palmboom van dicht werk, maar die kunnen niet spreken. Zij moeten gedragen worden, want zij kunnen niet gaan. Vrees niet voor hen, want zij kunnen geen kwaad doen. Ook is er geen goed doen bij hen. Daarom noemt Gods woord het stomme afgoden. En als je nou weet dat zo'n man als David Brainerd, die ging tot de Indianen, die had er ook een roeping voor. En die heeft niet voor lieve lady Indianen met het evangelie bekendgemaakt. Nee, hij had een hele radicale wijze van werken. En die Indianen, dat waren natuurlijk allemaal afgodendienaars. Die kenden God niet, die kenden Christus niet. Die hadden nooit de Bijbel horen voorlezen zelfs. En hij sprong miste tussen die dansende Indianen. En hij sloeg die totempaal, een god, die afgod, wat het dan ook geweest is. En hij hebt de wet gods laten donderen in zijn kracht. Nou, daar moet je in de huidige kerken niet meer mee aan. Daar moet geen enkele dominee iets van hebben. Van die manier van zending bedrijven. Nou. En het is niet altijd hetzelfde. Je moet mij nou niet vastklampen. Dat dan de enige manier is. Nou. Maar het is wel altijd door de prediking van het woord. Door de prediking van het woord. David Brainerd was ook in die Indianenstam als een Pinehas. Als een Pinehas. Hij stelde direct het recht gods in het midden. En dat was buigen of barsten. Dat was buigen of barsten. En toen begonnen die Indianen, en dat is ook een waarachtig kenmerk van dat ze waarachtig tot bekering gekomen zijn. Toen begonnen ze het uit te schreeuwen van de last der zonde. Op de prediking van David Brainerd. Toen begonnen ze het uit te schreeuwen van de last der zonde. Kijk, dat waren drek geen mensen die Christus aannamen en halleluja, amen, klaar. Nou, nou. Die begonnen het uit te schreeuwen vanwege de last der zonde. Zulke last van zonden en plagen niet te dragen. Druk mijn schouder naar beneden. Dat was ook letterlijk zo, want het staat getrouw beschreven. En David Brainerd preekte in het Engels en een vertaler die die Indianentaal sprak, bracht het over. Dus mooi nagaan hoe zwak dat was, want dat is een zwakke prediking als elke zin vertaald moet worden. En daardoor heeft de Heer een grote opwekking gegeven onder die Indianen. Hij sliep 's nachts in het bos. Nou, er waren ook beren en wilde dieren. En hij had er zich geheel voor over. De ijver van Gods huis had hem vertuurd. Hij is op jonge leeftijd gestorven. Ik heb wel eens een dominee horen zeggen, ja, hij pleegde roofbouw op zijn leven. Ja, dat is het goede woord. Roofbouw op zijn leven. Ik zeg, ja, hou eens. Ik zeg, jij zou het niet doen. En dat wil je dan tegelijkertijd zeggen. Weet je het nog? Als ze het ene zeggen, zeggen ze ook het andere. Dan moet je nou eens alert op zijn. En ook bij jezelf, hoor. Ook bij jezelf, want wij zijn geen keurmeester. Christus zegt tegen die man, heren, ze hebben de erfenis ontstolen. Hij zegt, wie heeft mij tot een overste, een scheidsrechter over u gesteld? We zijn geen keurmeester. Maar we zijn wel geroepen, niet om Pinhas na te doen, maar dat is een dure plicht om met de ijver van Gods huis bezet te zijn. Want dat staat nummer 1, dat staat echt bovenaan, hoor. Kun je nagaan, in die democratische kerkvorm is daar helemaal geen plaats voor. Als een dominee dat zou hanteren, de ijver van Gods huis, die geestel van Christus, hij zou onmiddellijk eruit geworpen worden. Onmiddellijk. Maar omdat ze zich aanpassen op alle fronten, dan worden ze getolereerd. Ja? En ze spreken elkaar in de mond, ze nemen de eer van elkaar aan. En als de tijd zich gaat toespitsen, wat betreft de oordelen Gods, dan worden dat je verraders. Want daar heb je niks meer van te verwachten. Daar heb je echt niks meer van te verwachten. Want het staat zo geschreven. Ik heb het wel vlug opgelezen uit nummer 25. En er staat dan geschreven. En ziet een man uit de kinderen Israëls kwam. En bracht zo'n Midianitische vrouw tot zijn broeders. Voor de ogen van Mozes. Voor de ogen van de ganse vergadering de kinderen Israëls. Moet je nagaan. Hoe profaan, brutaal. Dat is de kerk van vandaag, hoor. Ze doen het allemaal openlijk. Het is niet meer heimelijk. Het is niet meer heimelijk. Ze komen er openlijk vooruit. En bij het heidendom lopen ze nog met spandoeken. For God in our country. No sodomie. En het reformdom loopt met spandoeken. Dan maken ze reclame op. Ik ben homo. En God op homo's lief. Nou, als je nou nog niet ziet dat er van fatale kerkafval sprake is, dan ben je niet eens een christen. Dan ben je niet eens een christen. Want kijk, dat verraad, dat is zo doorgekankerd. Ik heb er geen andere woorden voor. Ik heb er echt geen andere woorden voor. Toen stond Pinhas nog op. Want er dreigde een fataal gezwel te ontstaan onder de Israëlieten. Maar Pinhas heeft het als het ware uitgesneden. Finaal uitgesneden. Pinhas kon geen een zachte heelmeester zijn die stinkende wonden maakt. Nee, die speer moest er dwars doorheen. Hij moest die hoerentent opruimen. Die Israëliet die was wel zo hondsbrutaal dat hij voor de ogen van Mozes en voor de ogen van de ganse vergadering, de kinderen Israëls, dat hij die Midianitin meenam in die tent ten ogenschouw van heel het volk. Ten ogenschouw van Mozes, ten ogenschouw van de Aaron. Ten ogenschouw van God. Nou, dat is de kerk van vandaag, want ze doen alles openlijk. Ze komen overal openlijk vooruit. En die zonde, die wordt in de Reformkerken helemaal glad gestreken. Helemaal glad gestreken. Daar wordt niet de spies van de kerk ook terug hanteerd. Niet meer door geweld. Niet door kracht, maar door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. En dat is even effectief, hoor. Je moet nou niet denken dat die spies van Pinhas veel radicaler is als de tucht door woord en geest. Dat moet je echt niet denken. Want, dat moet ik ook zeggen, door de vele kerkdenominaties, als ze in de ene kerk, al zou de tucht daar nog toegepast worden, dan vliegen ze naar de andere kerk. Maar dan kom je bij God vandaan niet van die tucht af. Als je onder de band der afsnijding staat en je vliegt naar een andere kerk, dan blijft die band der afsnijding op je hoofd rusten. Zo waarachtig God God is. Daar kom je niet onderuit. En dat zal eeuwig in je aangezicht slaan. Als je daar een spelletje van maakt. En het is ook zo, als er iemand onder de band der afsnijding staat en hij bekeert zich, dan moet hij weer wederop opgenomen worden. Maar als je erin blijft, dan is er geen vergeving der zonde meer mogelijk. Nee. Dus dat is de enige weg. Je eigen waarachtig bekeren tot God. En dan is de wederopneming mogelijk. Gelijk ook geschieden, hoewel die band der afsnijding nog niet ten volle was uitgevoerd. Paulus had het in een brief geschreven aan de gemeente van Korinthe. En dat die incestdader aan de duivel zou worden overgegeven. Dat is de band der afsnijding. En toen heeft die man zich bekeerd. Nou worden die incestdaders, daar wordt slachtoffers van gemaakt. Die dominee Lobbee. En ik heb het gepubliceerd en hij ontkent het. En hij zegt het letterlijk notabene in dat artikel van die Terdeeg of Gezinsgids, wat het ook geweest is. En ze ontkennen de feiten. De feiten doen er niet meer toe. Niet in de kerk, niet in de politiek, niet in de maatschappij. De feiten doen er niet meer toe. Maar onder het oude Israël deden de feiten er toe. Oh ja, toen Achan stal van het verbannene. Dat kon niet glad gestreken worden, want het kwam openbaar dat ze het moesten verliezen van de mannen van Ai. God maakt het openbaar. Dus als je mag wandelen volgens aangezicht, zoals Jozua oprecht wandelde volgens aangezicht. En de Heere gaf de mannen van Ai, nou wat was dat voor een miserig clubje. En hij gaf hen de overhand. En het volk Israël, dat leger moest het verliezen. Toen zegt de Heer, er is een ban in het leger. Nou, dat werd Pinazo hier ook geworden. Er is een ban in het leger. En toen kwam het openbaar. Toen werd de tent van Achan aangewezen. Toen kwam Achan openbaar. En hij had al het verbannen onder zijn tent begraven. Dan maken ze nou al die doofpotten van. Want ze laten die tent gesloten. En ze bouwen er een kerk bovenop. En alles in de doofpot. Maar je ziet in dat oude Israël. Als het volk afvoereert en de Baals gaan dienen, wat het ook geweest is, Beret, Peor, Zebub of Astaroth, dan komt God hun te bezoeken. Dat kun je toch keer op keer lezen. Of hij stuurt vijandelijke volken, de Filistijnen, dat ze de oogst verbranden en dat ze aan het uitmoorden slaan. En wat is het nu? Denk erover, als God niet meer kastijdt, dan ben je overgegeven als volk. Dan ben je overgegeven. En dan maken je eigen rijp voor het eeuwige oordeel. Ja. Als de Heer een volk nog komt te kastijden. Nou, dat is nog een goed teken. En dat is in het persoonlijke leven ook zo. Als je niet wordt gekastijd, dan ben je een bastaard. Dan ben je een bastaard. Nou, de kerken zitten vol met die bastaarden. En als er een dominee zou optreden als die Pinehas. En dan niet in letterlijke zin dat er een echt mensen de dood. Nou. Hou eens even, het is nog niet zo heel lang geleden dat Calvijn de dood eiste, de doodstraf eiste van Servet. Dat is nog niet zo heel lang geleden. Toen was het al ver in het Nieuwe Testament, in de Nieuwtestamentische tijd moet ik zeggen. De overheid ging nog verder als Calvijn door de brandstapel te eisen. Hier ook wordt geschreven, die oversten uit het volk die moesten opgehangen worden. Opgehangen. Nou, dat is ook een doodstraf. En dat ging Calvijn ver genoeg. En we lezen het ook in de tijd van prins Maurits. En dat hij de doodstraf eiste van Johan van Oldenbarneveld. Omdat het volk als geheel op het spel stond. Johan van Oldenbarneveld was een uitgesproken remonstrant. En toen had je twee groepen, de remonstranten en de contra-remonstranten. Dat werden de slijkgeuzen genoemd. Nederland had geen geasfalteerde wegen. Nou, dat kon je dan een beetje vergelijken. Wat we van de week hebben aanschouwd van die mensen in Congo. Die moesten over zo'n highway reizen heen en weer. Van de ene plek naar de andere plek. Nou, dan moest je door de bagger waden. Het was een soort moerasweg. Allemaal van die rode klei. En zo moesten die slijkgeuzen over die baggerwegen. Ome Jan heeft daar ook nog wel eens het ene van verteld. Toen moest hij met zo'n hondenkar moest hij waar aan de man brengen. En dat waren ook allemaal slikwegen hoor. Daar in die Alblasse waard. En overal wel. En dan kon die zo'n kar kon die absoluut niet er doorheen krijgen, al stond daar geen sterke hond voor zo'n kar. Die trok hem dan door die slik. En toen kwam die boger tegen, die zag hem van verre. Hij zegt, Jan, hij zegt, zal ik je een handje helpen? Nee, dominee, hij zegt, u hebt u net te pakken en de vouw in uw broek en de scheiding in uw haar, dat ken niet. Dat kan een dominee niet doen. Nou, wacht even, zegt de boger. Dus hij gaat naast die hond, trekt die met touwen en... Hij brengt hem op plaats van bestemming. En heel zijn pak zat onder het slik. Daarom noemen ze die bogert het slikdominantje. Daar komt het woord slijkgeuze ook vandaan. Ja. Nou, prins Maurits, hij is in Christus gestorven. Bogerman zat aan zijn sterfbed. En toen is prins Maurits tot het geloof gekomen. Ja, mooi maar lezen. Maar die prins Maurits was een rechtgeaarde prins, want hij kon het niet verdragen dat dominee Trigland, mogen we weer in de huizen preken. Hij zegt, wat in de huizen preken? Hij zegt, ontruimt die Remonstrantse kerk, waar die Remonstrantse dominee, hij zegt, gooi alles eruit wat er in dienst gesteld wordt van het remonstrantisme. Hij zegt, ik kom vanavond bij je in de kerk en je preekt gewoon luid en duidelijk voor het volk. En dat geschiedde al zo. Maar daar verbond prins Maurits ook aan, want kijk, daar heb je het alweer. Die kreeg het ook dat de ijver van Gods huis hem verteerde. Hij kon het niet verdragen dat de waarheid zo in ongerechtigheid ten onder werd gehouden door die Oldenbarneveld en zijn konuiten. Dus die Oldenbarneveld, die werd veroordeeld tot het schavot. En Maurits heeft nog gezegd, als je publiek op het schavot schuld bekent aan het volk, dan zal ik je die straf besparen, die doodstraf. Maar Oldenbarneveld was veel te hoogmoedig. Hij het voor het volk, ik ben een oprecht man en dit en dat en zus en zo. Ja, al die zelfrechtvaardiging. Nou, toen ging hij onder het zwaard. Toen ging zijn hoofd eraf. Want door dat drijven van dat remonstrantisme werd hij een volksverrader. En daarom onderging hij de doodstraf. Het volk stond op punt om uiteen te vallen. En toen greep Maurits in. Dat is geheel rechtvaardig en bijbels. Wat prins Maurits gedaan heeft jegens van Oldenbarneveld. De huidige dominees die zouden zeggen, Pieter Vries heeft het bij monden gezegd, ik heb het al meer herhaald, een zwarte bladzij in de geschiedenis. Schiet even op, man. Dat is een blanco bladzij in de geschiedenis. Dat is een heldere bladzij in de geschiedenis. Dat is een getuigenis. Ziet u dat ze barstende vijanden zijn van de weg van het recht? Want het recht moet zijn loop hebben, hoor. Een moordenaar moet de doodstraf krijgen. En dan moet het wel bewezen zijn, hè? Want ik ben wel ook op die Wildwestplaatsen geweest. En dan staat er op die grafstenen, dead by hanging en noem maar op. En kwam ik ook zo'n grafsteen tegen. Achteraf was die man niet schuldig, not guilty. Ja, daar moet goed uitgezocht worden of er werkelijk sprake is van de dader die die daad heeft gepleegd. Nee, dat moet tot de bodem worden uitgezocht. De doodstraf kan alleen maar op grond van harde feiten worden uitgevoerd. Ja, nou, Pinhas die hoefde niet meer te zoeken naar feiten, want die waren zo openbaar. Die Israëlieten en die Midianieten, die gingen profaan door het leger. Ze maakten er als het ware een demonstratie van. Een demonstratie, een kijkkast, een etalagekast van ongerechtigheid. Dat deden ze niet stiekem. Ze kropen niet van achter de tentjes een beetje. Nou, hier staat het. Voor de ogen van Mozes en voor de ogen van de ganse vergadering der kinderen Israëls bedreven ze dat onrecht. Toen stond Pinhas op en hij oefende gericht. Hij oefende een godsgericht. En de plaag werd opgehouden. Dus Gods ware geroepen getuigen zijn geen zachte heelmeesters die stinkende wonden kunnen maken. Dat was Christus ook niet. Dat waren de profeten niet, dat was Mozes niet, dat waren de apostelen niet. Het recht moet altijd zijn loop hebben. Dat is in onze dagen niet meer zo. Ik zeg niet nergens, maar dat is dan wel sporadisch en uniek als het recht nog zijn loop zal hebben. Want de zonden worden tot wet verheven all over the place. En dat staat ook beschreven. De hele wereld verdemoniseert en de kerken verdemoniseren mee. En de dominees die passen eruit gaan. Maar het helpt niet hoor, het helpt niet. Je kan God niet ontvlieden. Nee, wie zal hem ontvlieden? Wie zal God ontvlieden? Wie zal de toekomende toren ontvlieden? Maar bij Pinhas, het is hem gerekend tot gerechtigheid. Ja, van geslacht tot in eeuwigheid. Dus we zullen er eens van zingen. En wel van dat 16e vers, want daar gaat het over. Daar gaat het over. 16 en 17e vers. Zij hebben zich voor het vloekaltaar verleid door Moab's dochterenschaar tot Baal Peor's dien begeven. Zij aten afgods offerand, docht kost aan duizenden het leven. Gods wraak ontstak in felle brand. Toen weerde Pinhas de straf, die moedig het recht voldoening gaf. Kijk, dat is heel juist verwoord. Die moedig het recht Gods voldoening gaf. En eerloos bloed langs de aarde deed stromen. En wat er verder volgt in dat 16-17e vers van Psalm 106. Zijn loop hebben in allerlei omstandigheden. En dat is ook aan die meerdere pina's voltrokken. Dat is ook aan die meerdere pina's voltrokken, het recht Gods. Want het wraakzwaard Gods over de zonde, vanwege de zonde, moest uitgetrokken worden en moest de schuldige treffen. En dat is Christus toegerekend. Hij is tot zonde gemaakt. Hij is tot zonde gemaakt, want als er nou nog luisteraars zijn of degenen die hier neerzitten, dat ze in de nood gedreven zich schuldig weten aan deze Baal-Peor-zonde. Johannes de Doper heeft het uitgeroepen, zie het Lam Gods dat de zonde de wereld wegdraagt. Want bij hem ging het wraakzwaard doorheen. God eiste dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedde. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is. Sla die herder. Dat kon niet anders hoor. Dat kon echt niet anders. En de schapen zullen verstrooid worden. En ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Ja, toen werd Gods gramschap geblust. Net als bij Pinehas in de tijd. Hoewel hij geen middelaar was. In die zin. Christus was middelaar Gods en de mens. Hij is tot een vloek gerekend. In de toerekening. Hij heeft de zonde zijn volks op zich geladen. Hij heeft die Baal-Peor-zonde op zich geladen. Hij heeft die Baal-Berit-zonde op zich geladen. Die Baal-Zebub-zonde. Want we zijn er niet alleen van nature mee besmet. We zijn ermee vergeven. Met diezelfde geest. Met diezelfde afgodsgeest. Want in paradijs hebben we voor de duivel, voor de dienst van de duivel gekozen. Moed en vrijwillig. Dus dan kun je ook niet meer boven die Israëlitische man uitkomen. En die Midianitische vrouw. Want dat is ons bestaan van nature. Ook al word je bewaard voor de daad, zo ziet God ons aan. En God eist dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Ja, als hij daar dan niet onder verloren gaat. En wat de wet is, de bediening des doods. En Pinehas was een wetshandhaver, maar hij was ook een evangelieprediker. Hij was ook een evangelieprediker. Toen stond Pinehas op en oefende gericht en de plaag werd opgehouden. En het is hem gerekend tot gerechtigheid van geslacht tot in eeuwigheid. En die verdienste, dat loon naar genade, dat wordt alleen maar verrekend in het kader van het evangelie. In het kader van het evangelie. Het was ook een evangelische daad. Oh, zeker wel. Pinehas hebt daar zoveel liefde Gods betoond. Want wat is de samenvatting van de wet? God liefde hebben boven alles. En je naast als jezelf. En daarmee werd de plaag opgehouden. Het stopte bij 24.000 doden. Anders had het doorgegaan. Anders had het hele volk aan de dood letterlijk worden overgegeven. En het gaat er me niet om die verdere geschiedenissen, want er wordt natuurlijk alles verhaald. Heel die biografie, zou ik zeggen, van het volk Israël. Nee, het ging me om deze woorden. Vanaf vers 21, ook hebben zij zich gekoppeld aan Baal-Peor en hebben de offeranden der doden gegeten. Dus er was wel degelijk reden. Er is altijd reden voor hem, dat God komt met zijn oordelen en straffen. Er is altijd reden voor. De Heer neemt alleen redenen uit zichzelf. Omdat Christus zich heeft laten doorsteken door het recht Gods, door het wraakzwaard van Gods gerechtigheid. Daarom neemt de Heer redenen uit zichzelf op grond van Christus' bloedstorting. Dat hij een volk genadiglijk aanziet. Dat hij een volk genadiglijk aanziet. Vanwege het verbond in eeuwigheid gemaakt en een Abraham vermaakt. Het verbond in Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Dus kinderen, eer dat een mens zich aan God uitlevert, dan moet je doorstoken zijn. Hè? Dat gebeurde op de Pinksterdag. En ze werden alle verslagen in het hart. Petrus spreekt eigenlijk die spies van Pinahas. Want dat was de spies van Gods recht. Sion zal door recht verlost worden. Moet je eerst doorstoken worden, want anders is het niet recht. Je wordt niet als een oude mens binnengesmokkeld. Hoor. Nou, dat zal de Heer nooit doen. Hij eist dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Wat betekent dat? De Heer wil bloed zien. De Heer wil bloed zien. En als ik bloed zie, zal ik voorbij gaan. Dat is de enigste weg van ontkoming. Dat is de enigste weg van ontkoming. En de mens zal nooit voor dat bloed zorgen, want het is ook geen bloed van stieren en bokken. Daar heeft God geen welbehagen in. En ook niet van een zondig mens, want dat is ongeldig bloed. Dat is ongeldig bloed. Maar van Jezus te rechtvaardigen. Jezus te rechtvaardigen. Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus te rechtvaardigen. Die meerdere Pinas. En die heb zichzelf laten doorsteken. Nogmaals, door het zwaard van Gods gerechtigheid. Wat een eeuwige liefde. Dat was de beweegreden van Christus. Die eeuwige liefde. Tot de uitverkorene Gods. Vader, ik kom om uw wil te doen. Hij heeft het recht Gods opgenomen en volledig verheerlijkt door zijn zelfs offerande. Ja, want zonder bloedstorting is er geen vergeving. Maar er is vergeving, veel vergeving bij God. Op grond van het bloed, op grond dat Christus is doorstoken met het wraakzwaard Gods en zijn leven gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. En de schapen zullen verstrooid worden. Maar hij zal zijn hand tot de kleine winden. Hij weet zijn volk te vinden. Hij weet waar ze wonen. Hij weet ook dat ze gebukt gaan onder de last der zonde. En dan kan hij zichzelf kwijt. Aan zulke lastdragers, zulke gevangenen. Om gevangenen te prediken vrijheid. Om blinden het gezicht te geven. Het aangename jaar des Heren. Is dat geen blijde boodschap, kinderen? Want de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Ja, nou, daar zingt Pinaas ook al eeuwen van, hoor. Want die man die was ook geheel en al afhankelijk van vrije genade. Het geschiedde ook door genade, want je moet de Pinaas niet voor aanzien. God zag Pinaas ervoor aan. Hij rekent hem tot gerechtigheid, maar de genade heb het gedaan. Want godsdienst is hij niet toe in staat om het voor het recht Gods op te nemen. Nou. Dan laat de godsdienst het leggen. Dat is de kerk van vandaag. Ze laat alles leggen. Dat zal hun ook worden toegerekend. Dat moet ik er ook bij preken. Dat zal hun ook worden toegerekend. Want als je een spelletje maakt van de vrijmaakplicht. Zoals die geopenbaard staat in onder andere Ezechiël 3 en 33. Paulus zegt dus ook bij monden. Dat degene die zondigen bestraft moet worden in alle tegenwoordigheid. Dus die tucht, dat mag ook niet verborgen geschieden. Nou, dan maak je er ook een spel van. Nou, de kerken hebben er wel een game van gemaakt, maar daar hangt ook een prijskaartje aan. Daar hangt ook een prijskaartje aan, want het laten liggen van de tucht, het laten liggen van het recht Gods, dat betekent dat zulke kerken liefdeloos zijn en liefdeloos is goddeloos en goddeloos is ook geloofloos. Daar is geen druppel geloof meer. Als de sleutel van het hemelrijk niet gehanteerd worden, dan is er geen druppel geloof. Ik heb dominee eens horen zeggen, ja, Calvijn zegt de woordtucht is ook genoeg. Nou. Dat zegt Calvijn helemaal trouwens niet. En of Calvijn dat 1000 keer zou zeggen, dat is nog de Bijbel niet. Nou, er zijn allemaal gebroken bakken die geen water houden. Wit gepleisterde graven, dat komt er bij God niet doorheen. Zijn recht moet gehandhaafd worden. Sion zal door recht verlost worden. Niet door het recht Gods, want dan zouden ze voor even verloren gaan. Maar wel wat beantwoord aan het recht Gods. En dat is de gerechtigheid van Christus. Daarin is God volkomen tevreden. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. De zonde hen niet toerekenende op grond van dat bloed. En dat is ook de grond waarop Christus pleit. Vader, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen. Want ik heb verzoening voor hem gevonden in mijn eigen bloed. Ja. Hij heeft ze ontvangen van de Vader. Hij heeft ze gekocht met zijn bloed. En hij heeft ze toegebracht. Hij heeft niet alleen de verwerving bewerkt, bewerkstelligd, maar hij heeft ook als middelaar van toepassing de zijne toegebracht. En hij zal ze toebrengen, zoveel als God er toe roepen zal. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En niemand kan tot de Vader komen dan door mij. Dat is de weg van het recht. Je moet door die enge poort heen. En als je overheen klimt, over de muur klimt, dan kom je eeuwig bedrogen uit. En het is toch zo'n lieve weg. Het is toch zo'n heerlijke weg. Gods recht is een lief recht. Die ga je beminnen hoor. Welvaren degene die u beminnen. In uw rechten, in uw deugden. In zijn heerlijkheid. Want dan mag je in de heerlijkheid delen. Vanwege die eeuwige raad Gods. Vanwege die middelaar van toepassing. Die zijn schapen, gekochte schapen, toebrengt. En er zal geen klauw achterblijven, want de Heere verlost de zijne uit de hand van hun haters. En hij bevrijdt hen van de hand der vijanden. Ja, en dan zal de Heere ook in je leven openbaren dat de wateren je wederpartij dus overdekken. En dat er niet één van hen overblijft. Want God is een God verrecht, ook ten aanzien van de vijanden. Zion worden recht verlost. Maar die vijanden worden door het recht verwoest, vernietigd, voor eeuwig aan het oordeel overgegeven. Het heeft twee kanten. Daarom heet het zwaard van het woord een tweesnijdend scherp zwaard. Scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. Het gaat door de verdeling der ziel en de samenvoegsel en des mergs. En het is een oordeel der gedachten overleggen des hart. Ja, we hebben te maken met een rechtvaardig God die in Christus barmhartig is. Maar buiten Christus is God een verterend vuur, een eeuwige gloed. Bij wie niemand wonen kan. Dat is onze God, zegt Paulus hoor. Vergis je niet. Dat is niet een vreemde God. Onze God is een verterend vuur. Ja. En als je nou het voor God is, mag verliezen. Je moet het toch verliezen. Kinderen. Je moet het toch verliezen. Wapens inleveren. Dat is het bevel van Christus ook hoor. De wapens inleveren. Het apostolisch bevel. Laat u met God verzoenen. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen, opdat je ook die vruchten der gerechtigheid mag voortbrengen. Dat je je levenssappen mag betrekken uit die levensboom. En het is hem tot gerechtigheid gerekend. En dat was de rechtvaardigmaking der werken. Het wordt gezien bij elk kind van God. Het moet openbaar komen, anders blijft het in woorden steken. Voor Pina's geldt, niet die daar zegt, maar die dat doet. Het gaat gepaard met de daad die daar doet, de wil des hemelse vaders. Dat was de praktijk, de geloofspraktijk van Pinhas. En dat van alle bijbelheiligen. Je kan het uit elk leven van de bijbelheiligen verklaren. Die gerechtigheid des geloofs, maar ook die gerechtigheid der werken. Ja, de Heer maakt het openbaar. De Heer gaat ook met zijn volk pronken wat dat betreft. Ja, en dat zijn ook de werken des Heeren. Vertel de heidenen mijn eer. Dat hoort er allemaal bij. Dat hoort er allemaal bij. Wat Pinhas heeft gedaan, en dat is de dure plicht van de kerk, en dat is een evangelische plicht hoor. Want nogmaals, tucht is liefde. Tucht is liefde. Als er geen tucht is, dan is er geen liefde. Dan is er ook, de Heilige Geest is daar niet. Want je kan die tucht niet nalaten als de Heilige Geest in de raden is. Dat bestaat in de eeuwigheid niet. Dacht je dat de Heilige Geest tekort doet aan Gods recht? Dacht je dat? Nou, dat hoort alles bij elkaar. Je kunt daar niks van isoleren. Nee. En tegenwoordig is het alleen maar een God van liefde. En een God van rechten moeten ze niks hebben. Maar hij is recht, dus zal hij door. Onderwijzen hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. Moet je daar nou niet jaloers op, kinderen? Dat je nou eens. Ik zet mijn treden in uw spoor, omdat mijn voet niet uit zal glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden. En ga ons met uw heilig voor. Ja. Dat is het leven van de kerk. Dat is het leven van David. Dat is het leven van Pinhas. Dat is het leven van Mozes. Ja. Van Abraham. Van al de patriarchen. Van de apostelen en profeten. En tot de laatste dag. Zullen al Gods kinderen hun treden in het spoor der gerechtigheid zetten. Om zijns naams wil. Om der gerechtigheid wil. En het is hem gerekend tot gerechtigheid. Vanwege de toegerekende gerechtigheid van Christus. Dat moet er aan ten grondslag liggen hoor. Want anders valt er niks te rekenen tot gerechtigheid. Dan doet de Heer dat ook niet. Het offer van Abel, het is hem gerekend tot gerechtigheid. Hij was al rechtvaardig door het geloof. Anders had hij nooit goden aangeraamd kunnen offeren. Maar dat offer, dat stond in het kader van de rechtvaardigmaking der werken. En dat waren werken der gerechtigheid. En de Heer gaf er getuigenis van. Hij nam het offer van Abel aan, het offer van Kain, wat zichtbaar niks van elkaar onderscheiden was, nam die niet aan. Nee. En nou denken ze God te behagen met de werken der wet. Met humanitaire werken. En het komt allemaal voort uit een ijver zonder verstand. Ja, want de Heer neemt er niks van aan. De Heer moet daarin voldoening vinden. Ja? Want anders zal het nooit gerekend worden tot gerechtigheid. Nee, je kunt comité's samenstellen en stichtingen oprichten bij de vleet. En ze zijn natuurlijk, als paddenstoelen zijn ze de grond uitgerezen. Het helpt allemaal niks. De Heer neemt dat niet aan. De Heer neemt de personen aan. Niet een stichting, niet een kerk. De Heer neemt de personen aan. En daarvan geldt, dan moet je toch in die voetstappen van Pinaas gaan. Hoor. En in die voetstappen van die meerdere Pinaas. Anders dan valt er niks te rekenen tot gerechtigheid. Ja, hoe heerlijk geeft de Heer daar ook getuigenis van. Hè? Want het komt uit de mond Gods. Pinaas, toen sprak de Heer tot Mozes. Hoor je het? Het is maar geen conclusieverhaal. Nee, toen sprak de Heer tot Mozes, zeggende: Pinaas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron. Hij noemt maar een paard, hè, zijn afkomst, de priester. Aaron de priester heeft mijn grimmigheid van over de kinderen Israëls afgewend. Terwijl hij mijn ijver geijverd heeft in het midden derzelfde. Dus het was Gods ijver. De ijver van uw huis heeft hem verteerd. Mijn ijver heeft in het midden derzelfde afgewend. Terwijl hij mijn ijver geijverd heeft in het midden derzelfde, zodat ik de kinderen Israëls in mijn ijver niet vernield heb. Daarom spreek, zie, ik geef hem mijn verbond des vredes. En hij zal hebben en zijn zaad na hem het verbond des eeuwige priesterdoms. Daarom zal hij voor zijn God geijverd en verzoening gedaan heeft. Daarom dat hij voor zijn God geijverd en verzoening gedaan heeft voor de kinderen Israëls. Ja, dat is wel een machtige toetssteen. Want de Heer geeft net als bij het offer van Abel getuigenis. Het komt openbaar. Dat doet de Heer nog, hoor. Dat doet de Heer nog. Ja. Maar van al die werken der wet, met vrome woorden ingepakt, al dat zendingswerk, dat is allemaal kerkelijk politieke business. Daar geeft God geen getuigenis van. Dan barsten de pedofielen uit die zendingsgaten. Daar geeft de Heer geen getuigenis van. Daar rust het oordeel op, daar rust Gods gramschap op. Want ze zenden geen Pinehassen uit, ze zenden Achitofels uit. Dat is er aan de hand. Hofni en Pinehas, die worden door de kerken uitgezonden naar het zendingsveld. Nou, dat is wel openbaar gekomen. En daar neemt God niks van aan, hoor. Ook al heb je de tabernakel als het ware in je midden. Daar neemt God niks van aan. Nee. De Heer slaat ze dood op dat battlefield. Of niet in Pinaas. Want als Eli de tucht niet handhaafde, Eli was dat betreft, kon hij in de schaduw staan van Pinaas. Maar dan komt de Heer de tucht te handhaven. Dan vallen er altijd doden. Dan vallen er altijd doden. Ja? En daar kun je natuurlijk een game van maken. En kun je natuurlijk brutaal, net zoals de Israëlitische man, voor de ogen van Mozes en het volk die zonde gaan bedrijven. Maar dan heb je toch met God misgerekend. Hoor. Dan heb je toch echt misgerekend met de God van Pinaas. Ja. En wat een wonder hè, als dat in je leven mag plaatsvinden. En dat vindt plaats in het leven van Gods kinderen. En het wordt gezien, want de Heer zal het om zijn knechten wil doen. Dat hij aan zijn verbond, want dat staat ook in het teken dat de Heer gedacht aan zijn verbond. Want Pinaas, die was God niet voor, lopende op de feiten van nou. De Heer wist al van eeuwigheid dat Pinaas die daad zou verrichten. Maar dat verbergt hij. Het komt pas openbaar als die daad geschiet. En dan geeft de Heer de getuigenis van, gedenkende aan zijn verbond. Want anders had hij Pinaas wel achterwege gelaten. Als hij niet aan zijn verbond wilde gedenken. Dan had hij heel dat volk Israël verdaan. En daar was alle reden toe. Hoor. Daar was alle reden toe. Maar hij gedachtig zijnde aan zijn verbond. Hoewel zij zich hebben vermengd met de heidenen. En hun afgoden diende, heb hij dat recht laten plaatsvinden, die voldoening van het recht, door de hand van Pinaas. Toen stond Pinaas op en hij oefende gericht. Wat een schone uitdrukking. Wat een godenverheerlijkende pericoop is dat in Psalm 106. En het is hem gerekend tot gerechtigheid van geslacht tot geslacht. Nou gaan we Pinaas op zichzelf niet verheerlijken. Nee, nee. Maar wel de werken Gods verkondigen. Waar ook Pinehas is voor gebruikt. De werken Gods. Want er staat eigenlijk de Heere oefende gericht. Ten beste voor zijn volk. Die meerdere Mordechai. En hij zocht het beste voor zijn volk. Staat er geschreven in het boek Esther. Mordechai. En hij zocht het beste voor zijn volk. Dat is Christus. Maar dat gaat wel in de oefening van het gericht. Oh ja, want de Heere kan ook zijn kinderen kastijden. Gij hebt mij wel hard gekastijd, maar gij hebt mij niet in de dood overgegeven. Nou, dat wordt ook wel het eeuwige wonder. Want als je ervoor staat, geen hoop en uitkomst. En dan moet je de hand er nog op leggen, dat heb ik nou voor eeuwig verdiend. Dat de Heere me voor eeuwig weg doet. En dan wordt het gebed weer geboren, gij zonen Davids. Ontferp u mijner, kom herwaarts tot mij, gij die vermoeid en belast zijt. Vermoeid en belast van die zonde, die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heer. Genees mij, red mijn leven. Gij doet mijn beenderen beven. Maar dat kan niet nagelaten worden. Die schreeuw om genade. En als je niet meer schreeuwen kan, hoor je dan die roep van Christus niet. Het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Want nogmaals, door zijn striemen is ons genezing geworden. Er is eeuwige zaligheid. Eeuwige gerechtigheid. Door het bloed des lams. Amen. Heere, o wat maak gij toch dat bloed van uw lieve zoon dierbaar. Dierbaar, zo dierbaar. Gij zijt gekocht met de hoogste prijs van zijn bloeden. Dat krijgen we niet uitgewonderd. Want het bloed van Jezus Christus, Gods zoon, reinigt van alle zonden. Heere, dat we er alle in mochten delen. En dat zal tot uitdrukking komen in die werken der gerechtigheid. Daar heb Pinehas niks voor gerekend. Maar u rekende het hem tot gerechtigheid. Ook tot gerechtigheid. Want Pinehas was al reeds gerechtvaardigd door het geloof. Verheerlijk dan uw naam en kracht. Breng ze nog toe. Uit Jood en Heide. De Filistijn. De Tyriër de Moor. Breng ze nog toe, Heere. Opdat ze ook in die Godstad mochten delen in de heerlijkheid des lams. Om Jezus willen amen. Gemeente nog zingen van Psalm 106 en daarvan het 26e zangvers. Geloof zij Israëls grote God, zijn gunst schenk ons dit heilgenot. En zo zullen wij zijn goedheid danken, dat al wat leeft hem eeuwig eer. Dat al het volk zegt amen. Al het volk, hè? Niet één achtergebleven. Op mijn klanken. Juich aarde, loof de opperheer. 26e zangvers van Psalm 106. Heen in vrede en ontvangt met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.